Welkom bij Ondernemen Nijrode, een joviale en goed gebekte podcast over business en ondernemen. Voor studenten door studenten, waarin host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Let's go! Dat is ook alweer wel weer fijn.
Als hij loopt.
Ja, dat is toch
Dat weet je van we zijn live, of?
Klopt. Ah. Maar hey Cas, welkom vandaag bij de podcast.
Ja.
Ziet er weer fris uit.
Jawel, hè? Ja. Jij ook. We zaten natuurlijk gisteravond, waren we in de bar en toen zeiden we van oké, niet te gek doen, een paar biertjes, want morgen podcast en anders wordt niks.
Klopt.
En ja, apra stotteren, dat wil je echt niet hebben.
Nee, en, dus, en het kan eindelijk weer. Hè. Het is natuurlijk een tijd corona geweest en dan zijn ook de barren bij ons dicht geweest.
En, ja, heel fijn.
Ja, echt heel fijn. En we zitten nu tegenover iemand die qua branche ontzettend is geraakt in de laatste tijd. Vertel, wij zien hem zitten. Wie hebben we bij ons vandaag, Cas?
Ja, dan is iemand die eigenlijk tijdens het organiseren van het schoolfeest op zijn 16e er wel achter kwam dat hij de rest van zijn leven wilde ondernemen in de evenementenbranche. En dat is hem eigenlijk aardig gelukt.
Ik zeg dat wel.
Al 30 jaar is hij eigenaar van DNB Event Marketing. 4 crisissen overleefd in een recessiegevoelig vak. Een echt gevoelsmens en optimist en Nijrodiaan. Welkom Pieter Bas.
Ja, leuk hier te zijn als gast.
Ja, super. We doen natuurlijk altijd wat voorwerk. Ja. En we kwamen via je website erachter dat je ontzettend Frank Sinatra fan bent. En wij vroegen ons af, waarom heb je alle cd's van Frank Sinatra?
Ja, omdat ik denk dat dit de allerbeste zanger is die ik ooit gehoord heb. Als je het hebt over iemand qua timing in muziek. Het is van hem bekend dat hij een beetje achter het ritme aanzingt. Dat doet hij op zo'n onwaarschijnlijk goede manier. Bovendien is het een hele interessante figuur. Ik weet niet of jullie wel eens iets over hem gehoord
ik
hebben
ken
of gelezen.
Nou, nee, heel slecht.
Ja, het was een beetje een stoute man. Dat spreekt me misschien ook wel aan. Niet dat ik dat ben, maar met heel veel verschillende vrouwen. Veel contacten met maffialeven. En in die wereld in zijn tijd gewoon best. Eigenlijk de popster van toen. Ja, gewoon zo'n zanger is er nooit meer geweest. Dus ik heb, ik geloof inmiddels 80 cd's, hè, die je natuurlijk allemaal niet meer draait vanwege Spotify. Ongelooflijk veel lp's. Ik heb hem 2 keer live gezien toen hij nog leefde in Londen en in Rotterdam. Ja, dat was een man die had al dat geluid en toestanden niet nodig. Die kwam op. In Rotterdam weet ik nog, hij kwam op met een glas whisky. En misschien dat hij zelf zei dat het een kop thee was, maar glas whisky en een sigaret en een barkruk ging zitten en ging zingen. En die zaal, je hoorde een speld vallen. Dat was echt.
Dat is wel echt mooi. Dat heb je nu gewoon niet meer eigenlijk. Hè? Gewoon echt dit.
Niet, nee. Niet op die manier.
Nee, maar dat mag allemaal niet meer.
En er zaten 10.000 man in de zaal, hè, die dus helemaal gek waren van deze man.
Ja. Tof. En nu over jou. Want nee, wij zijn allemaal gek van jou, laten we zo zeggen, om even een bruggetje te slaan. Hoe was jij op ons leeftijd?
Hoe was ik op jullie leeftijd? Ja, laten we beginnen bij 18 jaar toen ik hier ging studeren. En toen was ik met name denk ik heel lui. En dan lag ik tot 1 uur in mijn bed en ging ik eens kijken of ik college ging lopen of niet. Dus ik was minder geïnteresseerd in de studie. Hè. Achteraf vind ik dat wel jammer, want het was een waanzinnig leuke studie omdat het zo breed is. Maar ik was met name geïnteresseerd in 1 ding, dat was evenementen organiseren. Dat was mijn plan, zeg maar.
Ja. Ja, maar eigenlijk even terugkoppelen. Net zei je van Frank Sinatra was iemand die heel erg outgoing was, echt een popster. Ja. Je zei zelf eerder dat je zelf best wel wat meer verlegen was vroeger.
Ja.
En dat je eigenlijk juist fijn vond om met het organiseren van die feesten, wat je zegt. Dat je dan toch een bepaalde op de achtergrond bezig was en ook voor je eigen een soort podium maakte dan op de achtergrond.
Ja.
Hoe heb je toen die switch gemaakt van een verlegen jongen naar toch wel een charismatische sociale ondernemer?
Ja. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet je, dat is ook natuurlijk een beetje huistuin- en keukenpsychologie van mezelf geweest, waarom ik dit vak ingerold ben of ingestapt. Want ik wist op mijn 16e al dat ik dit wilde gaan doen.
Hoe kwam dat?
Ja, toen organiseerde ik mijn eerste schoolfeest. En dat was een, zoals ze dat nu noemen, een Project X. Hè. Dus dat was een feest waar normaal 200 kinderen kwamen en het werden er 800.
Op school.
Maar dat liep volledig uit de klauwen.
Ja.
Het zweet droop zo'n beetje van de muren af. Zo druk was het. En, maar er kwamen ook allemaal motorgangs die er alle ruiten in gooiden. Vechtpartijen. Dus het was een spannende avond, zeg maar. Maar het was wel het moment dat ik dacht van... wauw, dit is nu ben ik in de belangstelling zoals ik het wil. Je wilt natuurlijk niet zo'n Project X, maar... wel dat je in de lead bent, zeg maar, van iets. En dat het mij het gevoel gaf van... dit is wat ik de rest van mijn leven wil doen. Mensen blij maken, dingen organiseren voor ze. En wat je zegt, inderdaad, ik was toen een verlegen jongen. En dit was mijn manier om eigenlijk achter de schermen... toch iets van impact te maken, denk ik. Op groepen mensen. En dat is wat ik ben gaan doen. En ik wist toen ook wel op mijn 16e al... en dat was heel grappig, want in mijn tijd, toen ik op mijn 18e ging studeren, ik ben nu 57, was het helemaal niet cool om te gaan ondernemen. Het was cool om bij de ABN AMRO te gaan werken of bij de Shell of weet ik wat.
Ja, echt omgekeerd, hè?
En nu is het omgekeerd, hè? Alle jongeren willen ondernemen.
Dus en niet meer bij de bank.
Niet meer bij de bank, nee. En ik wist toen op mijn 16e, ik wil die evenementen in en ik wil het voor mezelf doen. Terwijl het was nog niet echt een branche, hè? Het was... echt een beginnend vak. Dus dat is heel leuk om dat helemaal van begin tot eind mee te maken. En ook een beetje vallen en opstaan te leren hoe dat dan werkt van eigen onderneming. Want Nijrode is natuurlijk topopleiding. Maar je leert niet de dagelijkse praktijk van ondernemen en waar je dan tegenaan loopt. Dus dat heb ik in de praktijk geleerd. Ja.
En als je... kijkt van in die 30 jaar of meer dat je onderneemt, hoe is dat veranderd? Want het is inderdaad, was toen een beginnende branche.
Ja.
Nu is natuurlijk zeker het marketinggedeelte overal. Hoe pas je je daarop aan?
Nou ja, weet je, dat even los van dat vak wat zich enorm ontwikkeld heeft. Wat intussen, ze hadden het toen over bedrijfsfeestjes en feesten en partijen, zeg maar. En nu heet het event marketing of live communicatie of experience communicatie. En hoe pas je je daarop aan is denk ik toch gewoon door te doen en door heel veel te leren van wat er op je afkomt, veel fouten te maken en dan maar weer doorgaan, zeg maar. Maar inderdaad, het vak en zeker het ondernemen is heel veel ingewikkelder geworden dan dat het zeg maar ongeveer 30, 40 jaar geleden was. Het is zoveel juridischer geworden, de hele marketing is veel ingewikkelder geworden met alle social media. Dus dat is gewoon een kwestie van door te doen leren. En daar geloof ik ook wel het meest in. Hè. Dus learning on the job. En af en toe een beetje laten bijspijkeren is ook belangrijk. Maar het doen. Ja.
Ja, omdat zei ook van toen met origineel van het schoolfeest. Toen kwam ik er juist achter dat ik dat gaaf vond. Dus wel echt weer door te doen.
Ja.
Maar denk je ook dat het nodig is dat je echt een doorslaggevende factor moet hebben zoals jij die hebt gehad? Hè? Van dat je toen echt dacht van, wauw, dit is het. Of kan het langzamer gaan? Of hoe?
Nou ja, wat ik veel bij jonge mensen om me heen zie, ik zie het ook bij mijn kinderen, is dat eigenlijk bijna niemand weet nu, en dat vind ik eigenlijk wel heel jammer, wat ze willen gaan doen. Dus,
dat horen wij ook van alle kanten. Als je praat met medestudenten, heel weinig mensen die weten echt goed van, wat vind ik leuk?
Ja.
Waar ligt mijn passie vooral?
Ja.
Dat weten heel weinig mensen.
Dat weten weinig mensen. Ja, sommigen komen tot veel geld verdienen. Nou ja, ik geloof niet dat een passie kan zijn. Maar veel geld verdienen komt als je iets heel leuks doet. Hè? Als je iets doet wat je heel leuk vindt. Daar geloof ik in. Maar dus het is heel fijn om te weten wat je wil gaan doen. Het is grappig. Ik ontmoet nog heel veel oud-Nijrodianen uit mijn tijd. Die allemaal tegen mij zeggen, jij was de een van de weinigen die al wist wat hij wilde. En ik zie daar ook veel meiden en jongens tussen, of mannen inmiddels, die heel lang iets gedaan hebben wat ze niet leuk vonden. En dat is wel zonde van je leven. Als je maar 80 jaar gemiddeld te leven hebt, dan is het denk best belangrijk om heel vroeg al te weten wat leuk is. En dus veel dat te onderzoeken.
Ja. Maar hoe komt dat, denk je, dat mensen dan toch iets gaan doen wat ze eigenlijk niet leuk vinden, wat van hun wordt verwacht?
Omdat ze, denk ik, over het algemeen niet hun hart volgen en iets volgen. Bijvoorbeeld geld verdienen of een bepaalde status. Of wat je ouders wil dat je doet, of wat dan ook. En dat dat gebeurt veel, denk ik. Veel mensen gaan niet studeren omdat hun ouders dat ook studeerden. Of, ja.
En toch wel dat het nu ook nog erger is geworden dan in jouw tijd, denk ik, inderdaad.
Ja.
Maar toch ook wel met social media, toch ook vaak, je wordt een beetje geleefd, je ziet van alles.
Nou, ik vind mijn dochter, vind ik mooi, die werkt 1 dag in de week bij mij en die is nog aan het studeren. En die heeft echt de overtuiging dat ze binnen 3 jaar straks directeur ergens is.
Dat is een vertekende beeld van social media.
Ja, dus ik vind de ambitie mooi, maar...
Nee, maar klopt. Ja. Maar de ambitie is mooi, maar het is niet heel realistisch.
Het is niet realistisch en ik het zou me niet verbazen, dat zeg ik ook wel eens tegen haar, van joh, je kan zo ook maar een burn-out hebben. En dat zie ik ook bij veel jonge mensen. Die al op hele jonge leeftijd hele hoge verwachtingen van zichzelf hebben.
Ja. Want moet me eigenlijk denken, inderdaad, we hebben altijd ook een luisteraarsvraag. En ik denk dat die hier weer heel goed op aansluit. Dus
ja, dat
als jij die
inderdaad scherp voor jou.
Want dat gaat ook inderdaad over. Wij proberen altijd 1 vraag van luisteraar te doen, ja. Medestudent. En dit is hem dit keer.
Nou, we leven best wel in een maatschappij waarin we altijd aan moeten staan. Vooral met druk van social media. Waar iedereen altijd laat zien hoe goed het allemaal wel niet gaat. En wat iedereen altijd maar wel bereikt. Maar hoe kan je daar nou eigenlijk afstand van nemen? Zonder dat je per se meteen het gevoel hebt dat je er dan niet meer bij hoort. Of dat je dan niet meer meedoet.
Ja. Nou, ik vind dat voor mezelf wel herkenbaar. Want ik ben dus mijn hele leven ondernemer geweest. De grote les die ik daarbij wel geleerd heb. Ik ben dus direct in dat bedrijf gestapt. Terwijl ik denk misschien achteraf gezien er iets te jong voor was. En mijn les is eigenlijk uit geweest.
Hoe oud?
Ik was 24 jaar, dus ik kwam uit dienst. En achteraf had ik misschien eerst bij een groot bedrijf, bij weet ik wat, Joop van den Ende of iets in de mediawereld moeten gaan doen om te leren hoe werkt dat nou, zo'n groot bedrijf. Zelfs achteraf misschien wel een les geweest.
Maar gaat dat niet ook weer in tegen je idee van gewoon lekker doen en leren om de job?
Ja, dat is natuurlijk waar. Dat is misschien wel tegenstrijdig. Anyway, ik heb dus heel veel geleerd on the job. En daardoor ook best wel op mijn tenen gelopen. Op jonge leeftijd. En mijn grote les is, en zeker in dat ondernemerschap, wat best een stressvak is. En evenementen is helemaal een vak waar heel veel, veel spanning op zit, zeg maar. Het moet altijd goed, hè? Je kan niet zeggen tegen een opdrachtgever, het ging wat minder vandaag, zul het morgen nog een keer overdoen. Hè? Dus het moet in 1 keer goed. Het zijn vaak ook projecten die je bedacht hebt en die je niet 100 keer achter elkaar hetzelfde doet. Dus het is vaak eenmalig. En dus mijn les om daarmee om te gaan is de rust te zoeken. En ik doe dat in een extreme mate. Dus dan ga ik een half jaar, of nee, niet een half jaar, maar dan ga ik een maand wandelen. Of ik ga 2 weken wandelen. Of in ieder geval op zondag iedere ochtend 4-5 uur wandelen. In mijn eentje met de hond. En dat is mijn manier om even ja, alles weer een beetje in te laten dalen, zeg maar. En dat ik merk, hè, dus het sporten, het wandelen, rust zoeken, afleiding zoeken.
Dat helpt jou.
Dat helpt mij goed, ja.
En om op het bedrijf terug te komen, want we gaan het inderdaad nog even hebben over het wandelen.
Ja.
Maar wat doen jullie exact, zeg maar, rondom het... Want jullie organiseren niet de events, maar ook voor de luisteraar. Het marketinggedeelte ook is.
Nee, wij doen allebei. Hè. Dus waar wij in geloven is dat... wij geloven niet in een eenmalig event. Wij geloven in een evenement als onderdeel van een campagne. Hè, dus als je... ik zeg altijd tegen een klant, als je zaterdag een personeelsfeest doet, dan moet je niet verwachten dat ze op maandag bij het koffiezetapparaat ander gedrag vertonen. He, dus, dat is waar wij in geloven. Evenement als aanjager van strategie of als aanjager van ambities en plannen van organisaties. He, dat je dat realiseert met het event als hoofdmiddel, maar met een campagne daaromheen van allerlei communicatiemiddelen die inhaken, zeg maar, op dat event. He, dus het is een beetje hetzelfde als dat je eerst 7 keer langs de McDonald's M moet rijden, geloof ik, langs de snelweg. En dat je dan pas naar binnen stapt. He, en dat is denk ik ook het event, een heel krachtig middel. He, maar je kan daar op aan de voorkant, he, in het hele uitnodigingstraject, maar ook met name ook na afloop, heel veel gebruik van maken met alle content die je maakt in dat event. En die je dan daarna door kan gebruiken om op allerlei manieren die boodschap te verkondigen.
En even voor mijn beeld, ja. Wat voor events zijn dat?
Dat is bijvoorbeeld het jubileum voor een groot bedrijf. Dat kan een congres zijn. waar heel veel informatie over gedragen moet worden. Dat kan teambuilding zijn, een event om fusies te begeleiden. Dus het zijn altijd bedrijfsevenementen die plannen van bedrijven ondersteunen. Zakelijke events, dat is de basis. En we zitten dus met een team van ongeveer, ik geloof, 233 mensen. Waar natuurlijk projectmanagers zitten, eventmanagers, creatieven. Maar ook videomensen, vormgevers, strategen. Ja. Mensen die gespecialiseerd zijn in bedrijfsculturen. Ja. Dus allerlei expertises hebben rond dat evenement.
Ja. In principe heel breed is wat ik...
We zijn een wat groter bureau in Nederland. En mijn droom is dat noemen wij een eventhuis te bouwen, waar iedereen die gek van dat vak is, op wat voor manier dan ook, dat vak ook kan leren en uitoefenen op een leuke manier.
Ja. Ja. Het is eigenlijk wel een sector waarin alles eigenlijk heel strak moet zijn. Het is heel veel organiseren, regelen. Maar je geeft ook aan dat je onderbuikgevoel als ondernemer echt wel essentieel is. Wat is zo belangrijk aan het onderbuikgevoel?
Ja, volgens mij is je onderbuik zijn je belangrijkste hersenen, heb ik wel eens het idee. Ik ben wel iemand die altijd eerst rationeel nadenkt. Dus ik ben je hebt van die kleurentypes, daar is bij mij blauw de hoofdkleur. Dat is dus wel
plannen, organiseren
ja, structuur. En structuur en rationeel. Maar als het in mijn buik niet goed voelt en in mijn hoofd wel, dan zal ik nooit ja zeggen. Ja. Dan zal ik nooit. Dus het moet allebei kloppen. Het moet allebei.
En wat doe je dan? Wat doe je dan als de ene wel klopt en de andere niet? Zeg maar, hoe match je dat dan?
Nou, wel onderzoeken voor mezelf van waarom voelt het dan in de buik niet goed? En vaak is dan het buikgevoel zegt belangrijker dingen dan je hoofd. Ik geloof heel erg in dat je dingen, omdat je zoveel dingen doet, hetzelfde denk ik als een tennisser die 10.000 uur getennist heeft. Dingen vanuit automatisme doet. Dat is natuurlijk ook met ondernemen zo. Dat je ook dingen opslaat in je buik die je, en die je dan helpen met zo'n beslissing. Onbewust. Ja. Dus vandaar dat ik daar toch wel heel goed naar luister.
Ja. Ja. En even terugpakken naar wat je eerder zei. Dat je op je 23e, 24e ben je ingestapt.
Ja.
Hoe ben je op je 23e, 24e ingestapt? Dat is nu hoe onze leeftijd is.
Ja.
Even voor mijn beeldvorming van
nou. Nou ja, ik had de mazzel dat ik heb, dat is wel een grappig verhaal. Veel van mijn vrienden op Nijrode gingen allemaal hele mooie, dure stages doen bij grote bedrijven. In het buitenland, bij de Microsoft en weet ik het allemaal. Maar ik had in het barcollege gezeten en ik had ook best een barschuld opgebouwd. ik heb een jaar lang gewoond in die bar, denk ik, en daar ook iets te veel uitgegeven. Dus... En ik ben dus tussen mijn Nijrode tijd en mijn diensttijd, zat een half jaar in, ben ik...
Mijn diensttijd is leger?
Leger, ja. Ja. Dus ik ben nog een van de laatste die bij de artillerie officiersopleiding gedaan heeft. En een paar jaar na mij hoefde dat niet meer. Overigens wel een hele mooie tijd gehad. Maar in die tussentijd ben ik huizen gaan opknappen in Amsterdam, samen met een andere Nijrode vriend. En daar leerde ik mijn toenmalige compagnon kennen, die al een eventbureautje had. En dus ik zei tegen haar van, joh, wat jij doet, dat wil ik ook. En zij belde 5 dagen voordat ik uit dienst kwam, belde ze me op. Het was wel geestig. Ze had bedacht van, ik wil een compagnon. Ze had nog iemand als collega, maar zo redden we het niet verder. Maar het moet dan, wat zeg je?
Was dat een oudere vrouw wel?
Zij is 10 jaar ouder, dus
okay.
Ze is nog steeds goede.
Zag je bij jou gewoon een bepaalde potentie? Of?
Dat denk ik, ja. Vanuit dat schilderen. Dat ze dat toch niet... Maar ik denk wat ze bij mij zag, was de enorme passie voor dat vak.
Ja.
Dus dat zag ze. Maar ze hadden ook bedacht, het moet een man zijn, want die kan niet zwanger worden. En hij moet van Nijrode komen, want dan heeft hij een enorm netwerk. Nou, ik was echt een broekie toen ik 24. Ik kende niemand, behalve mijn studievrienden, die nog geen enkele positie hadden. Dus het was redelijk naïef hoe ze dat dan bedacht hadden. Maar ik ben gaan solliciteren en 5 dagen later zat ik daar. En had ik de afspraak dat ik een jaar lang op minimumloonbasis, ik geloof 1400 gulden per maand, daar zou werken. En dan als het zou klikken, dan kon ik de helft van de aandelen kopen. Dus ben ik naar de Dam toegelopen, ABN AMRO. Geld geleend, hoef je ook geen onderpand te hebben toen.
Dat is toch niet... dat is wel echt een tiki anders dan
nu over nadenken. Dat was iets anders dan nu. En, nou, en het geld betaald. En zo ben ik 50% mede-eigenaar geworden.
Maar eigenlijk, het klinkt best wel een beetje impulsief.
Heel impulsief, ja. Ja.
Dat was het ook.
Ja. Is dat dan ook weer het onderbuikgevoel?
Ja, de drang. Mijn drang was zo groot om dit te gaan doen. Ook wel vanuit het onderbuikgevoel van dit is mijn kans. En het was denk ik ook enerzijds naïef van mijn compagnon, Janine. Hè, maar ik heb uiteindelijk 17 of 19 jaar met haar gewerkt. Maar anderzijds heeft ze mij enorm vertrouwen gegeven hiermee.
Ja, ik kan me voorstellen.
Om zo'n jongen dat maar te gaan laten doen. En uiteindelijk heeft het goed uitgepakt, want we hebben samen een mooi bedrijf gebouwd. En we hebben nog steeds ontzettend leuk contact, dus dat is mooi.
Dat is mooi. Maar je gaat natuurlijk met vallen en opstaan. En je zei het over dat je veel wandelt. En je hebt onder andere de Santiago de Compostela gelopen. Als het goed is, meer dan 900 kilometer, dacht ik.
Ja, dus ik heb meerdere Compostela's gelopen. Dat zijn allemaal pelgrimstochten die naar Santiago leiden in Noord-Spanje. En je hebt ze vanuit allerlei landen en plaatsen in Noord-Spanje. En 2013 liep ik mijn eerste en die heb ik inderdaad in een maand gelopen. Dat was 900 kilometer. En dat is toen zo goed bevallen dat ik er nu...
900 kilometer?
Ja.
En ik ga op windsport ook, dat is dan iets meer, volgens mij.
Ja, dat is ongeveer 1000 kilometer. Ja.
Maar wat motiveert... ja, dat klopt. Wat motiveert je om dat te doen?
Ik denk toen in 2013 ook wel een beetje dat ik... Ik wil niet zeggen burn-out, maar wel tegen een lichte overspannenheid aanliep. En dacht, dat was toen na 25 jaar, ik moet eventjes toch misschien eens een aantal maanden uit dat bedrijf stappen. Om ook weer even fris. Dat was in 2013 eigenlijk een beetje in het staartje van de financiële crisis. Waarin ik me ook echt wel behoorlijk slag in de rond heb gewerkt om dat team aan boord te houden, wat uiteindelijk niet gelukt is toen ik terugkwam van deze reis. Want dus toen ben ik gaan wandelen en daarna een grote reis gemaakt met mijn familie. Dus ik denk dat ik toen 5 maanden rust genomen heb.
En het heeft geholpen?
Dat heeft voor mij heel veel geholpen. En dat wandelen was echt een manier om ook weer een beetje beeld te krijgen op wat heb ik nou gedaan in al die 25 jaar. En wat wil ik in de toekomst doen? En vind ik mijn vrouw nog leuk? Weet ik het? Vind ik mijn leven nog leuk? En gelukkig vond ik dat allemaal nog leuk.
Even erboven hangen.
Ja. Je soort van bird's eye view. Maar hoe organiseer je dat dan binnen je bedrijf? Want heel veel mensen vinden het volgens mij best wel... Als een paar weken eruit zijn, merk je dat al.
Ja.
Dus hoe organiseer je dat je na een paar maanden weg kan? Zeker als baas.
Nou ja, ik dacht dat ik het georganiseerd had. We hadden dus dat jaar best veel werk. Dus ik dacht van, nou, ik kan er wel uit. Hè. Er is genoeg werk om het team aan het werk te houden. En ik kwam na een aantal maanden terug. Dus ik ging in april eruit. Ik kwam ergens in oktober terug. En ik merkte dat er heel veel onderling gedoe was. Hè. Dus we misten toch iets van een kapitein op een schip. Althans, dat was wat ze zeiden. Mijn salesdame had na een week dat ik weg was ziek gemeld. Er was van alles, dus er was geen business binnengehaald. Dus ik kwam terug en ik dacht echt van wat is dit voor bedrijf? Dus het gaf mij wel een enorm inzicht. Hè? Dus als je ergens in zit in zo'n bedrijf al 25 jaar, je ontwikkelt dan toch een tunnelvisie. Dus je ziet niet meer... Wat er nou echt gebeurt en wat er misgaat. En dat toen ik weer terugkwam, had ik echt zoiets van... Ik herken dit bedrijf helemaal niet. Dus dat betekende uiteindelijk dat ik eind dat jaar... een aantal collega's moest ontslaan voor het eerst in mijn leven. Wat ik echt wel het dieptepunt, denk ik, in mijn ondernemersbestaan gevonden heb.
Maar was ontslaan omdat je ze niet meer kon betalen of dat ze gewoon niet goed functioneren?
Nou, er was gewoon te weinig werk.
Hè? Okay, ja.
En het was gewoon niet verantwoord om die mensen aan boord te houden. Dus toen hebben we dat op basis van... Ja, zo heb je de first-in, first-out principe... hebben we dat gedaan. Niet omdat deze mensen niet goed waren... want achteraf, is grappig... heel veel van hun werken nu weer freelance voor ons. Dus dat is wel mooi. Maar dat was op dat moment dramatisch voor de organisatie. Hè? Mensen waren ook ontzettend pissig op mij. Maar ik denk een jaar later...
Maar waarom waren ze dan zo pissig op jou? Nou, ze was gegaan en dan terugkwam.
Ze vonden
en,
dat ik ze het niet genoeg hierover geïnformeerd had. Hadden ze ook denk ik wel gelijk in. Ja, ik denk niet. Ik denk als ondernemer dat je het nooit goed doet. Ja.
En, je kunt ook iedereen tevreden stellen.
Maar hoe ga je daarmee om? Zeg maar met die ontevredenheid of met dat.
Met die ontevredenheid, dat ja. Dat, dan ben je op dat moment. Ik had toen, want ik ben sinds 2018 alleen zeg maar eigenaar van bedrijf. Ik had toen een andere compagnon, Lennart. En dus dat hielp hè, met z'n tweeën om het daarover te hebben. Maar het is ook wel eenzaam. Je vindt het natuurlijk altijd leuk als mensen je aardig vinden. Maar dat was toen even niet zo. Dus ja, daar leer je ook veel van. En ik denk vanuit dat wandelen dat me dat ook wel heel veel steun gegeven heeft. Want toen was ik ook zeg maar alleen aan het wandelen. En heb ik gemerkt dat die eenzaamheid ook mooi is. Dat je daar in die eenzaamheid ook heel gelukkig kan zijn. Maar... Wat wel de les was uiteindelijk, als ik erop terugkijk, is dat het heel belangrijk is geweest voor het bedrijf. Want ik denk dat we ook wel een beetje vastgeroest waren. Er waren concurrenten die links en rechts ons inhaalden en wonnen met pitches. En dat het voor ons een moment was om ons product te heroverwegen. En toen zijn we begonnen met die zeg maar campagnematige evenementen, meer strategisch inzet van events. Dat is hierdoor gekomen, anders waren we misschien op de oude weg doorgegaan en... waren we helemaal failliet gegaan. Hè? Dat had ook een einde kunnen zijn.
Dus eigenlijk ja. Is je advies ook van stap af en toe even terug.
Ja.
En ga echt even boven hangen en kijk wat is er eigenlijk aan de hand. Hoe gaat het? Waar willen we heen? Waar staan we nu?
Ja, wat is nou echt, echt het drama, zeg maar. En ja. Dan erachter komen dat vaak dat drama niet zo groot is.
En oppassen voor die oogkleppen, voor die tunnelvisie, wat je zei.
Ja.
En doe je ja. Dat, is dat voor jou echt alleen wandelen? Of heb je nog andere zeg maar, technieken of manieren om even eruit te gaan en kijken van leven
ja, dat is natuurlijk ook gewoon op vakantie met je gezin. Dat is goede gesprekken voeren met je vrouw. Heel veel plezier hebben. Mooie dingen doen.
Ja, okay, ja.
Ja en ook veel lachen, hè, is ook belangrijk. Doe vooral dingen waar je blij van wordt.
En die crisis uit, want dit kwam natuurlijk voort uit deels uit de financiële crisis in 2008.
Ja. Ja.
Hoe heeft jullie dat geholpen om nu met corona, zeg maar, weer opnieuw een andere crisis je aan te passen? Heeft dat elkaar geholpen of niet echt?
Ja, daar wil ik zeker op antwoorden. Ik nog even terug naar het af en toe je hoofd leegmaken. Wat ik daar vergat te zeggen, wat ik best regelmatig doe, is ook... af en toe vreemde ogen mee laten kijken. Hè? Of dat nou een coach is, of ik zit in een ondernemersclub... waar we in een vorm van intervisie met andere ondernemers... eens in de maand bij elkaar zitten. Dat heet Entrepreneur Organization, grootste ondernemersclub wereldwijd... waar ik ook heel actief in ben. Maar ondernemers mee laten denken of hun ervaringen laten vertellen... waar zij tegenaan lopen, dat is voor mij ook heel belangrijk geweest... in inderdaad het af en toe op afstand naar je bedrijf kijken.
Is het ook een beetje durven vragen om hulp?
Zeker, durven vragen om hulp. Dat heb ik ook wel, denk ik, in het begin vaak fout gedaan... van dat je mensen niet lastig wil vallen... of denken, ik ga dat wel even oplossen... of het is mijn probleem en niet een ander zijn probleem. Nee, inderdaad, vragen om hulp is denk ik superbelangrijk. En dat ook te durven, je daar kwetsbaar in opstellen. Ja.
En met de coronacrisis, hoe hebben jullie dat dan gedaan?
Nou ja, ik heb ontzettend veel geleerd dus van al die crisissen daarvoor. Zeker vanuit die financiële crisis en dat moment van 2013. Dus toen we in, ik geloof dat het 16 maart was, dat Mark Rutte op tv was... En een belangrijke persconferentie had van jongens, we mogen niks meer, jullie moeten thuis gaan zitten. En evenementen, dat zit er even niet meer in. Hè? En waarmee wij de eerste kwartaal 95% van onze omzet verloren. Dus die agenda was gewoon helemaal leeg. Tweede kwartaal daarna was 90%. Dus toen was het wel van, ja, holy shit, wat gaan we nu doen?
Ja, dat is wel flink, ja.
En toen had ik wel zoiets van, oké, nu ga ik het anders doen dan in 2013. Dus ik heb het team bij elkaar gehaald de dag na die persconferentie. Samen met ons, inmiddels had ik ook een MT, twee hele goede dames. En hebben we gezegd van jongens, we gaan in de online events. Dat gaan we doen, digitale events. Dat wordt even de toekomst. En ons team had zoiets van, ja, dat is wel leuk, maar we weten helemaal niet hoe dat werkt. We weten niet hoe die techniek werkt. Hoe ziet dat er dan uit, een online event? Dus dat was eigenlijk voor ons een soort van start-up, een nieuw product, waarin we natuurlijk wel iets van de lessen van live events mee konden nemen. Maar er in de loop der tijd ook wel achterkwamen dat het echt een hele andere wetten over zich heeft. Dus wat we toen gedaan hebben, ik heb 6 mensen aangewezen binnen het bedrijf. Van jongens, ga eens een maand onderzoeken hoe dat werkt, online events, wat voor platforms je hebt, hoe dat digitaal werkt. Hoe is dat achter zo'n schermpje? Kan je dat nog een beetje interactief maken? En die kwamen na een maand terug met, oké, dit is wat onze lessen zijn. Hebben ze gedeeld met het team. En toen had ik zoiets van, nou, dan gaan we gaan we 2 relatie-evenementen organiseren om dat ook onze klanten te laten ervaren, online. En nou, dat was zo'n enorm succes. Hè. Dus al die, wij waren de eerste daarmee, een van de eerste. En al die klanten hadden zoiets van, nou, dat wil ik meemaken. Dus die waren allemaal bij die eerste 2 events. En van daaruit hebben we ontzettend veel. We hebben inmiddels, geloof ik, een kleine 200 online events, hybride events georganiseerd. En dat heeft ons...
Veel, hoor. Het is echt heel veel.
Dat is heel veel. Ja. En daar ontzettend veel in geleerd. Dus ook fouten in gemaakt. En
ook weer leuk.
Zoals?
Er zijn er ontzettend veel dingen. Het eerste online event dat wij deden, dat duurde 3,5 uur. Nou ja, dat is
een beetje als onze lectures.
Ja, dat is letterlijk onze lectures.
Dat kan, dat zou echt niet kunnen. Bij weet je, nu is 1,5 uur al, is al best lang. Hè. Dus bijvoorbeeld dat. We liepen tegen technische dingen aan. Hè. Dus dat je met de IT-afdeling van een bedrijf gesproken had. En alles doorgesproken had. En dat de avond van tevoren dat er iets mis was gegaan in de IT. Of dat er een bug was. En dat ze de boel opnieuw hadden moeten opstarten. Maar vergeten waren ons dat te vertellen, waardoor niemand in die evenementen kon komen. Leuke dingen, minder leuke dingen. Maar ook ontzettend leerzaam. En dus we hebben eigenlijk een nieuw vak erbij geleerd. En dat is, want dat is ook wel denk ik wat de toekomst is. Hè. Dus die online events die blijven, hè, want er zitten ook veel goede dingen aan. Het is duurzaam. Hè, als het heel informatief moet zijn, weet je, dan... En moet je dan helemaal...
Ik ben een beetje, weet niet, het moment dat je te jeuk altijd. Dat,
ja.
Vooral bij events denk ik, dat wil je gewoon fysiek hebben, je wil dat voelen, ervaren.
Maar ik denk dat het wel uitmaakt wat voor event het is. Want inderdaad, sommige events zullen in het echt veel beter. Ja, een concert...
We hebben toevallig we zijn weer begonnen live. Dus we hebben alweer 3 evenementen live gedaan vanaf maandag, afgelopen maand. En dan zie je gewoon de kracht van live, hè, en de kracht van mensen bij elkaar komen. Het was bizar, hè? Omdat de ervaring was erbij. Die mensen hunkerden naar het elkaar weer zien. En het was ook wel een beetje onwennig. Maar dan voel je wel, dat is dat online is ook wel een beetje behelpen natuurlijk. Maar nogmaals, ik denk hè, dat er een gedeelte van zal blijven. Met name wat ik nu zie is in de internationale evenementen. Het laten invliegen van heel veel mensen. Voor een event, ja, is dat altijd wel nodig, hè? Als je het hebt over duurzaamheid, effectiviteit, weet je, dus dat zal zeker veranderen.
Ja, dus nu doorpakken.
Nu doorpakken, ja. Ja.
Hey, en als je denkt over de toekomst, waar ben je het meest enthousiast over?
Waar ik heel enthousiast over ben in mijn bedrijf, is dat we echt aan het groeien zijn, hè? Dus we hebben... Doordat online hebben we afgelopen 1,5 jaar, denk ik, in 2020 ongeveer, denk 55-60% van de omzet weten te behouden. Maar we zijn behoorlijk gesteund door de overheid, gelukkig. Hè. Dus wat dat betreft mogen we blij zijn dat we in Nederland leven. Er is natuurlijk ook best wel af en toe wat kritiek op, maar we mogen ook misschien best wel daar een beetje dankbaar voor zijn. Dit jaar denk ik dat we naar 75% van die oude omzet gaan, maar als ik zie... Naar volgend jaar, er is zo bizar veel werk. Hè? Dus ik denk dat we de bedrijven die zich snel die omslag gemaakt hebben, dat die heel snel gaan groeien. Dat zie ik eigenlijk ook wel iedere crisis. Dat er een aantal bedrijven zijn die er goed uitkomen en dan ook snel een groei doormaken.
Nou, wat voor bedrijven zijn dat? Die hebben doorgepakt.
Die zijn bedrijven die doorgepakt hebben, die zich aanpassen, die innoveren inderdaad, die flexibel zijn, die meegaan. Nou, dat zie je nu ook gebeuren. Wat ik leuk vind is dat daar... de diversiteit van het type functies wat er bij ons... Ja, dus de video hebben we naar binnen gehaald, vormgeving hebben we naar binnen gehaald. Dat gaat zich nog meer... Ik denk dat dat nog meer gaat gebeuren, dus dat het een veel meer allround bedrijf wordt.
Denk je dat je het echt twee takken krijgt, een soort van een online tak en een live tak? Of zie je dat niet zo snel?
Nee, dat geloof ik niet zo. Hè. Er zullen misschien bepaalde projectmanagers zijn die beter zijn in online events en hè, die dat beter weten te regisseren en sommigen beter in live. Maar het blijft toch één team. En wat ik verder zelf, maar dat is meer persoonlijk, hè. Ik ben al sinds best wel lang voor mezelf bezig van ja, dat bedrijf kan niet groeien als ik niet leer los te laten. En dat is niet, van veel ondernemers is dat vaak niet de beste kwaliteit. Hè? Dus je als ondernemer denk je in al je hoogmoed dat je alles kan en dat je overal verstand van hebt. Dat is denk ik niet zo. Hè? Een ondernemer is goed in ondernemen. Mijn les is dat ik sinds een aantal jaren dan een MT heb, hè, waarvan er één dame is die de hele, zeg maar, de operationele kant, HR-kant, planningkant aanstuurt, en de ander de hele commerciële kant. Ja, dat doen ze zoveel beter dan ik. Het zorgen voor goede mensen die dingen beter kunnen dan jezelf, hè, dat zou ik iedere ondernemer adviseren. Is natuurlijk een enorme open deur, maar het is iets wat heel veel ondernemers niet doen, denk ik. En dus het nog meer afstand nemen, nog meer die helikopterview kunnen hebben en daarmee denk ik uiteindelijk waardevoller zijn voor het bedrijf. Dat is denk ik de weg die voor mij te gaan is. En waar gaat het bedrijf nu naartoe? Hè? Dat uitdenken, hoe zit het ooit met opvolging? Al dat soort zaken meer.
Nee, big picture dingen. Ja. En we vragen ook altijd gasten om een item mee te nemen.
Ja.
Nu, volgens mij ben je hem vergeten.
Ja, ik ben hem vergeten.
Maar wat wilde je meenemen?
Ik vond het ongelooflijk moeilijk. Want er zijn zoveel items die je dan zou willen meenemen. Maar ik, ja, het is ontzettend cliché. Maar dan zou ik willen beginnen met de foto van mijn drie kinderen die op mijn telefoon staat. Dus iedere keer als ik die telefoon aanzet, dan zie ik hun eerst. Daar hoort natuurlijk ook eigenlijk mijn vrouw bij, want dat mijn vrouw is al een enorme baken altijd voor mij geweest. Zij is verpleegkundige, dus zij in deze coronatijd heeft zij een beetje aan de andere kant gestaan, zeg maar. Ik wilde live en zij moest mensen verplegen die daar ziek van geworden waren, zeg maar. Maar zij is altijd enorm basis geweest. Ik ben van pieken en dalen en zij is van
steady.
Dus dat heeft mij enorm geholpen. Maar ook, ik geloof heel erg in de jeugd, hè, die drie kinderen. Maar ook het begeleiden van ondernemers, jonge ondernemers met name, is wat mij heel veel energie geeft. De ideeën die daaruit komen, de energie die ze hebben, dat vind ik heel cool. Hè. Dus dan zou ik die foto meenemen. Ik zou een boek van Joop van den Ende meenemen.
Hoe heet die?
Joop van den Ende.
Nee, het boek heet ook...
Oh, het boek, dat is zijn biografie. Dat is zijn biografie en dat heeft mij heel erg geïnspireerd in ondernemerschap.
Was dat zo'n mooi boek?
Wat ik daarvan leerde en wat ik voor mezelf in de eerste 10 jaar niet gedaan heb, is de enorme lef die hij had en de enorme risico's die hij nam, die ik niet genomen heb in mijn leven en die ik denk in latere leeftijd ook wel door geïnspireerd door zijn boek ben gaan nemen.
Nou, op zich met 23 aan de bank aankloppen en inkopen. Ja. Alleen, dat is op zich ook wel natuurlijk wel weer risicovol.
Dat is misschien ook zo.
Ja. In zekere zin inderdaad nog meer risico durven nemen, vertrouwen in jezelf en...
Ja, en ook gewoon af en toe op je bek gaan. En natuurlijk heb ik dat ook gedaan. Maar hij heeft dat zeg maar in meervoud gedaan. Dat heeft mij wel enorm geïnspireerd. En dan als laatste had ik meegenomen een busje. En dat is een busje, dat staat een beetje voor mij symbool. Dat is ooit de droom die mijn vrouw en ik nog hebben. Is zo'n leuk Volkswagen busje, maar niet zo'n ouderwetse, maar een beetje luxe Volkswagen. En ook niet zo'n bejaarde...
Zo'n hipse ding. Met een matrasje achterin.
Waar onze droom is nog ooit, en dat is ook een beetje symbool voor vrijheid, willen wij een reis maken langs de kustlijn van Europa, omdat wij altijd blij worden van havensteden. waar een stadstrand bij zit, weet je.
Dat is eigenlijk een beetje de drie...
Ja, dat zouden dan de drie dingen zijn, denk ik, die ik meegenomen had.
Nou, mooi. Ja. En je had het net al over opvolging.
Ja.
Maar wij zijn eigenlijk natuurlijk nog hele jonge honden en onze luisteraars. Ook mensen die toch bevlogen zijn met ondernemen en ambitieus zijn. En volgens mij, als ik goed begrijp, begeleid je ook jonge ondernemers?
Ja.
Misschien wel even leuk, nu we aan het afronden zijn, van wat zie je nou het meest misgaan? En waar moeten wij ons echt op focussen?
Nou, je zegt het zelf al, dat is heel grappig. Ik zie een aantal dingen bij ondernemers en dat begint bij focus. De startende ondernemers, en dat herken ik ook wel, als ondernemer vind je alles leuk. En dan is het heel moeilijk om nee op dingen te zeggen. En dus dat, ik heb denk ik heel veel dingen in mijn leven gedaan die heel leuk waren, maar die niks opleverden. He, dus ik zou beginnen met zeggen, joh, waar staat dat bedrijf dan van je voor? Hè? Wat is dan dat ene ding wat jij heel goed gaat doen? Richt je daarop. En alles wat daar aan randdingen bij komt, ga dat niet doen. Dan wordt je bedrijf groot. Dus ik denk dat de grote ondernemers, die heel succesvol geworden zijn, dat die echt enorme een hyperfocus hadden of hebben. Daar geloof ik in. Hè. Dus ga één ding heel goed doen en ga je daarin onderscheiden. Twee, loslaten. Ga kijken van het werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf. Ook zo'n mooi cliché.
Ja.
Maar heel veel ondernemers doen dat niet. Hè. Die werken allemaal in hun bedrijf. En afstand nemen, boven dat bedrijf gaan hangen. Dat uiteindelijk heb je daar meer waarde voor het bedrijf dan
sta je, beter in
je bezig te houden met micromanagement. Ja. Dus goed kijken naar waar kan ik nou echt dat onderscheidend vermogen leveren aan mijn bedrijf. Ik denk dat daar goed bij stilstaan in plaats van dingen doen die allerlei andere mensen dingen. En ik denk nu dat als mijn medewerkers dit horen van mij, dat ze misschien ook nog wel gaan lachen. Dat ze ook denken van, dat doe jij ook nog niet helemaal.
Pas het maar zo, denken ze.
Ja, ik denk dat iedereen dat heeft. Het is altijd natuurlijk een balans.
Ja.
Als allerlaatste, we vragen altijd om een quote. Ja. Die gaan we ook op een stuk de boomstam. Kasper, heb je? Ja. Van echt een Nijrode boom.
Dus bomen hebben inderdaad hier gestaan toen jij hier misschien nog wel liep.
Ja.
Dat is wel grappig.
Ja.
En vertel, wat is de quote geworden?
Nou, mijn quote is niet van mijzelf, maar die staat zelfs op mijn visitekaartje.
Niet van je bedrijf?
Wat zeg je?
Van je bedrijf? Of is de quote
visitekaartje van mijn bedrijf? Ja. Nee, het is de quote van mijzelf.
Oké. Okay.
En de quote is, I like the dream of the future better than the history of the past. He, dus ik vind het mooie wat er op je afkomt in de toekomst, dat
is nog mooier.
Dat vind
dan
ik leuker. Hè? Daar ben ik meer in geïnteresseerd dan het verleden. Hoewel, ik had daar vroeger veel discussie over met mijn oude compagnon. Die was juist heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis. Want die zei, geschiedenis is juist wat je leert over de toekomst. En daar heeft hij natuurlijk wel een beetje gelijk in. Maar ik hou van de toekomst. Hè? Dus wat er op je afkomt en plannen maken en dromen, groot dromen. Dat is iets wat mij energie geeft. Dus dat, vandaar dat dit op mijn kaartje staat.
Ja, prachtig.
Mooi.
Ja, ik denk dat een prachtig eind is.
Ja.
Heel erg bedankt voor het komen.
Super leuk om te doen.
En we gaan hem opschrijven en dan zit je erop.
Top, Tabé, ook bedankt voor het luisteren trouwens.
Ja. En abonneren, liken, volgen, wat je allemaal kan doen.
Allemaal. Hey, okay. Ciao.
Doei.
Dag, tot ziens.
Nu wel. Hey Cas, vertel, wat vond je hiervan?
Leuk weer. Ja, de vorige gasten die we gesproken waren echt wel voor mijn gevoel ver van mijn bed. Dit was dan even iets dichterbij. Is voor ons iets realistischer. En ook gewoon weer nieuwe dingen geleerd, vond ik.
Ja, vooral inderdaad het even afstand nemen en toch even kijken van, goh, hoe kunnen we op nieuwe manieren ons bedrijf aanpakken en daarin meegaan.
Ja, wat er wel echt veel terugkwam was echt die helikopterview. Echt erboven hangen. En wat wat ik mooi vond, hij zei, denk rationeel, maar ook emotioneel. Dus ook het onderbuikgevoel, beide kanten, bij keuzes, bij dingen die je doet. Dus
volledig mee eens.
Ja, en nog wel inderdaad van niet alleen maar bijvoorbeeld achter het geld aan gaan, doen wat je leuk vindt en dan komt dat wel vanzelf. Dat is wel denk ik een valkuil voor veel mensen, ook wel voor mezelf. Ik is denken, oké, waar kan ik geld mee verdienen?
Oude geld op.
En dan ga ik kijken, nou, hoe wat verder? Dat is eigenlijk gewoon verkeerd.